In deze aflevering praat ik met de veelzijdige Elsa Zijlstra. Ze vertelt over haar blik op wat je van afval allemaal kunt maken. In deze tijd zijn veel mensen zich bewuster van hoe schadelijk plastic is voor onze planeet. Toch is dat niet waarom zij kunst is gaan maken van het plastic dat ze vond als echte jutter. Eerst was er het idee dat ze kreeg. De mooie kleur of expliciete vorm van het stukje afval dat ze tegenkwam. Daarna pas de link met hoe fijn het is om iets moois, iets duurzaams te maken van alles wat nu rondzwerft in de natuur, maar daar wezenlijk niet thuis hoort.
Dus je bent heel gericht bezig om te kijken naar die natuur en waar juist datgene ligt wat niet in de natuur hoort. Heel erg veel plastic en dat is de grondstof voor mijn kunst. Ik zou het ook oprecht heel erg vinden als ik dit stukje plastic kwijtraak, bijvoorbeeld. Puntjes, ik bewerk het afval nooit, dus ik kan er verder niks meer aan doen. Het is zoals het is. Ja, ik denk wel dat dat stappen zijn die, wat ik nu denk, ik wil dat een keer groter zien en een groter werken. Maar dit stuk blik was door een grasmaaier helemaal vermalen. Het is zoals het is. Omdat ik wel dus echt die ruimte in mijn hoofd moet hebben om dingen te kunnen maken. Kunst maken is ook alweer heel intensief. Het is zoals het is.
Bedankt dat we hier mogen komen.
Welkom.
Pas nieuwe huis.
Ja.
Met atelier.
Ja.
We zijn dus in Tegelen. Mm-hmm. Helemaal in Zuid-Nederland.
Ja.
Dus een interessante plek.
Ja.
Is een plaats waar je woont ook een inspiratie voor wat je maakt of doet?
Ja, dat is meteen een goede vraag. Ja, ik merk het hier wel heel erg, zeg maar. Hier is de Maas vlakbij. En ik ga graag naar het water. Ik wil altijd het liefst zoveel mogelijk bij water zijn. Dus hier maken we vaak wandelingen langs de Maas. En daar ligt heel erg veel plastic. En dat is de grondstof voor mijn kunst. Dus dat heeft op die manier een hele directe link dat ik nu heel dicht bij een hele goede jutplek zit. En wat altijd zo is, als je plastic gaat zoeken langs het strand of langs, zoals hier de Maas, daar kom ik dan ook heel regelmatig. Dus in elk weertype, elk seizoen, hoog en laag water, dat je door dat zoeken naar dat plastic ook meteen die natuur heel goed leert kennen. Dus dat is een hele, wel een hele mooie interactie of hele mooie plek waar ik dan graag naartoe ga om plastic te zoeken en zo ook de natuur te leren kennen. Ja, hiervoor woonde ik in Nijmegen in de stad, dus dat werkt dan net wat anders, daar had ik wel mijn atelier, maar niet als ik dan plastic ging zoeken, wilde jutten, ging ik altijd naar het strand, dan ging ik weg uit de stad.
Want je hebt wel de Waal, toch?
Ja, maar daar ligt niet zoveel plastic.
Oké, nee, niet, dus dat en is niet... voor jou eigenlijk jammer.
Ja, dat is altijd, heel dubbel idee hoor. Als ik veel plastic zie, dan word ik echt helemaal excited, zeg maar. Ja, maar de Waal heeft niet zoveel plastic en in ieder geval niet het plastic dat ik gebruik voor mijn kunst.
En hoe is dat zo gekomen dat je zei van, plastic, dat ga ik mijn grondstof maken voor mijn kunst?
Ja, het is eigenlijk toevallig ontstaan. Of in ieder geval, toevallig. Ik was altijd al wel bezig met dingen maken van dingen die al bestaan. Dat vind ik interessant. Ik gooi ook vrij weinig weg. Om te kijken of die materialen weer op een andere manier kan gebruiken. Maar ik heb helemaal geen artistieke achtergrond of opleiding gedaan. Dus dat was nooit heel vast omlijnd. En ik was een keer op vakantie in Spanje en daar zag ik allemaal stukjes plastic liggen op het strand. En als ik ergens zit in de natuur of waar dan ook, ga altijd kijken wat er om me heen ligt.
Ja.
En dan ga ik iets mee maken, zeg maar. Poppetjes, figuurtjes, wat dan ook. Dus nu was dat plastic, diende zich aan. Dus daar ging ik een paar figuurtjes mee maken. En ik dacht, oh, dit is wel een leuke tijdverdrijf voor in het appartement. Dus ik nam een paar stukjes mee in mijn zak. En op de witte vloer van het appartement eigenlijk alle combinaties uitgeprobeerd. Ik had denk ik 10 stukjes plastic en allemaal op verschillende manieren gecombineerd. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel heel leuk.
Ja.
Dus wat meer plastic gaan zoeken. Maar toen dacht ik van, goh ja, dat plastic, hè, dat ligt in Spanje. Dus in Nederland zal dat stil komen te staan. En toen ben ik erop gaan letten op de eilanden, de stranden waar ik kwam. En toen bleek dat ik mijn voorraad enorm kon aanvullen.
Ja,
en toen ontstonden er steeds meer mogelijkheden. Ja.
Want jouw eigen studieachtergrond is dus niet een artistieke studie.
Nee, nee.
Want je bent jeugdarts geworden.
Ja, ja, ik ben nu nog basisarts en ik werk nu als jeugdarts bij de GGD.
Ja.
Dus ik heb geneeskunde gestudeerd en ik heb onderzoek gedaan ook. Ik ben gepromoveerd in 2018 op het gebied van seksueel en huiselijk geweld.
Mm-hmm.
Dus een hele andere professionele achtergrond, inderdaad. Ja.
Is dat dan ook een soort balans zoeken om naast werk wat toch best heftig kan zijn, zeker het onderwerp waarop je gepromoveerd bent,
mm-hmm.
Dat je dan aan de andere kant lekker iets aan het maken bent? Aan het...
Ja, ja, het is voor mij wel beide noodzakelijk, denk ik. Ik heb wel een tijdje ook geprobeerd alleen op kunst te richten, maar toen miste ik sowieso het ritme, de structuur en collega's en mijn vak kunnen uitoefenen.
Ja.
Maar zoals nu ben ik heel druk geweest met inwerken, nieuwe baan. En dan verdwijnt kunst wel echt naar de achtergrond. En dat gaat op een gegeven moment heel erg knagen. Daar voel ik me niet happy bij. Dan moet er weer iets. Dan wil ik weer echt iets creëren. En ik denk inderdaad... onderwerp geweld, dat is een zwaar onderwerp natuurlijk. Dus je hoort ook heel erg veel.
Ja.
En voor mij is het kunst maken, maar dat is voor mij echt spelen, zeg maar. Ja. Dat is voor mij heel ontspannen, inderdaad. Ja. Maar het is wel zo dat als er te veel gebeurt of de dingen zijn te zwaar, dan lukt het niet om kunst te maken. Er moet wel echt ook ruimte zijn. En daarom is die balans... komt best wel nauw. Omdat ik wel dus echt die ruimte in mijn hoofd moet hebben om dingen te kunnen maken. Kunst maken is ook alweer heel intensief, zou ik maar zeggen.
Ja, absoluut. Ja. Dat snap ik. En als je zegt van oké, dan heb ik niet altijd die ruimte in mijn hoofd. Heb je dan bijvoorbeeld wel ruimte of werkt het dan wel ontspannend om te gaan jutten?
Ja.
Is dat dan juist het ontspannende deel waarbij je nog niet hoeft te denken wat het moet gaan worden maar...
Nee, dat is echt, dat is echt ultieme ontspanning inderdaad. Ja, ja. Omdat je bent in de natuur en aan het zoeken. Dus je bent heel gericht bezig om te kijken naar die natuur. En waar juist datgene ligt wat niet in de natuur hoort. Dus dan let ik op felgekleurde stukjes plastic of kleine heuveltjes in het landschap. Of waar ergens een vloedlijntje loopt. Dus je let op een bepaalde manier heel erg op de natuur om te weten waar mijn schatten liggen.
Ja.
Waar het plastic ligt. En dan ben je dus heel erg gefocust. En dat is voor mij echt heel erg ontspannen. Ja.
Ik zie wel een parallel tussen jouw ene baan en je andere. Als in, ik kijk naar de natuur.
Mm-hmm.
En ik focus dan op dingen die daar eigenlijk niet in horen.
Mm-hmm.
En daar maak ik... iets moois van.
Ja.
En dat doe je eigenlijk ook als je in je werk bezig bent met kinderen die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van geweld.
Ja, ja, ja.
Dan kijk je ook van dat is niet hoe het eigenlijk moet, daar focus mm-hmm. ik op.
Mm-hmm.
En daar maak je natuurlijk toch een soort krachtig
Ja.
Deel van, want het kind heeft het natuurlijk al meegemaakt dan.
Ja, ja.
Dus ja,
ja,
dan ga je zoiets toch hergebruiken eigenlijk, ja, maar dan krachtig maken.
Ja, dat is ook in die zin ook heel opbouwend. Dat klopt inderdaad wel. En dat is een beetje de maatschappij als een strand.
Ja,
hè, waar je dan inderdaad juist voor degene die het echt nodig hebben en kwetsbare kinderen, hè, die je er eigenlijk uit wilt zoeken. En in mijn werk als jeugdarts is dat al helemaal inderdaad eigenlijk zo. Want daar zie je, hè, dat is echt preventief. Dus daar ben je eigenlijk ook echt aan het zoeken naar van klopt dit niet?
Ja, precies.
Zeg maar, is het plastic of niet? En dan ga je daar je actie op inzetten.
Ja, ik vind het wel een mooie gedachte ook.
Ja, ja.
Nou, toen we net even voordat de camera's aanstonden aan het praten waren, zei je Griekenland, daar ben ik helemaal dol op.
Ja, ja.
Wat doet zo'n land met jou?
Ja, Griekenland heeft sowieso heel veel zee en heel veel kust.
Ja.
En dat is iets wat ik van jongs af aan, ik ben opgegroeid in Friesland, dus ook altijd bij het water. En altijd in de weekenden langs de Waddenkust lopen, op vakantie naar de Waddeneilanden. Dus ik associeer zee en strand denk ik heel erg met vrijheid, vrij zijn. Het maakt de aanblik ervan. Maakt me meteen rustig en vrij voelend. In Griekenland, ik vind de kleuren zijn heel erg mooi, heel rustig. Dat ervaar ik ook op meerdere plekken, hoor. Ook op de Waddeneilanden bijvoorbeeld. Het is een soort kleurenpalet dat heel harmonieus is voor je ogen.
Ja.
Ja, en ja, dat geeft een heel fijn, mooi gevoel weg uit een beetje, hè? De hectiek, de vervuiling en dergelijke van een stadse, stedelijke omgeving.
Ja, ja. Dat begrijp ik wel, ja. Nou, deze serie die gaat over kunst die gemaakt is door vrouwen.
Mm-hmm.
Nou, vind ik het wel leuk om aan jou te vragen. Denk jij dat er een verschil is in kunst die gemaakt is door vrouwen of door mannen? Of zeg je van, nou, iets niet zo, of dat is heel persoonlijk, of een andere kijk op.
Nee, ik geloof niet dat ik daar iets van zou kunnen zeggen, omdat ik daar denk niet genoeg van weet. Ja, misschien als ik kunstgeschiedenis had gestudeerd, ik ben wel graag met een gefundeerde mening komen.
Mooi.
Ik heb daar een gedikt boek kunstgeschiedenis. ik ben daarin bezig, maar daar heb ik. Nee, dan zou je met die blik ook moeten kijken. Zeg maar, waar ik gepromoveerd ben, was genderstudies. Medische wetenschappen, vrouwenstudies. Dus ik ben wel in mijn vakgebied, zeg maar, de medische wetenschap en met name geweld heel erg bezig geweest met genderverschillen.
Ja.
Dus ik kan wel vertellen hoe dat zich in de spreekkamer van de huisarts en zo uit. Maar in de kunst vind ik dat heel moeilijk om te zeggen.
Kijk je ook naar werk van collega's? Of?
Ja, ik was net aan het denken inderdaad. Want mijn vriend en ik bezoeken bijvoorbeeld wel soms tentoonstellingen. En ik ben net aan het denken van, let ik er dan ook op of het door een vrouw of een man is gemaakt? Dat denk ik eigenlijk niet. Nee, daar zou ik echt nog wat meer over na moeten denken. En ik ben ondertussen ook, mijn vriend heeft kunstacademie gedaan. En ik denk van, denken wij op een andere manier? Maar dat is natuurlijk ook heel, heel persoonlijk hoe je bent. Hè? We gaan wel eens, ook wel als ik met mijn plastic dingen maak, of als we nieuw plastic hebben gezocht, of als ik nieuw plastic heb gezocht en ik spreid dat uit, dan gaan we wel samen dingetjes doen maken. En hij heeft wel een hele andere manier van aanpakken en dingen vormen dan dat ik heb. Hij is meer aan het bouwen, maar dat komt misschien ook door zijn achtergrond. Maar hij wil zwaar een beetje machines bouwen of dingen bouwen, zeg maar. Terwijl ik, ja, in eerste instantie maak ik meestal dieren. Ik zie meestal als eerste ding dieren in de vormen.
Ja.
Dus daarin zit wel enig verschil. Maar het zou wel interessant zijn om daar eens wat meer op te letten nog. Ja, ik doe ook workshops, ook met kleuters, middelbare scholieren, ook met het plastic.
Ja.
Het is me nu nog niet echt opgevallen dat er echt een hele andere benadering is daarin.
Nee, nou, het was ook geen vooringenomen vraag. Nee. Ik had ik heb er zelf eigenlijk geen mening over.
Mm-hmm.
Ik bedoel, heel vaak zie ik ook niet eens of het door een man of vrouw gemaakt mm-hmm. is. Maar het is op zich wel een vraag die dan een beetje bij me leeft. Mm-hmm. Is dat, zien mensen daar ook algemene verschillen in? Of is echt mm-hmm. elke kunstenaar weer een uniek, op zichzelf staand iemand die kunst maakt en niet beïnvloed door het feit of die man of vrouw is? Ja, dat is een interessante vraag, maar daar heb ik ook geen antwoord op.
Nee. Ik denk dat we ook moet veel van de persoon afdenken en van de geschiedenis die je hebt. En die is, denk ik, voor veel al, voor vrouwen kan die wel heel anders zijn dan voor mannen.
Ja.
Ook als ik denk aan het geweld dan, wat ik heb bestudeerd vooral. Hè, wat toch in levens van heel veel vrouwen meer dan in de levens van mannen een rol speelt. Het huiselijk en seksueel geweld dan. Dat zijn wel dingen, denk ik, die een vrouw tekenen. Of een relatie met haar lichaam. Hè? Maar dit is ook meer vrij speculeren van wat ik van de genderstudies dan ook weet. Hè? Dat vrouwen wel een andere relatie vaak hebben met het lichaam dan een man. Hè? Ook doordat je bijvoorbeeld ongesteld wordt. Hè? Dat je al van jongs af aan heel erg je lichaam al voelt. In ieder geval, hè? Eén keer per maand daar heel erg mee bezig bent. Dus wat dat betreft zou dat ook in kunst zich misschien kunnen uiten?
Dat zou kunnen. Nou ja, ik heb allerlei verschillende dingen al gehoord. Mm-hmm. Dus dat is ook iets waar denk ik geen eenduidig antwoord op is. Want juist veel meer verschillende visies die maken, dit zou een afspiegeling kunnen zijn van de werkelijkheid.
Ja, maar het is wel grappig op zich, omdat ik inderdaad in mijn professionele leven, zeg maar, of professionele, hetgeen waar ik geld mee verdien.
Ja.
En waarvoor ik heb gestudeerd, dat ik daar heel erg bezig ben geweest met gender en man-vrouw verschillen. Hoe dat zich uit in gezondheid en hoe mannen en vrouwen zich ook presenteren, bijvoorbeeld bij een dokter. Dat is ook heel verschillend.
Ja.
Terwijl het in mijn kunst eigenlijk, ik daar helemaal niet
geen rol
mee bezig ben.
Ja.
Ja. Maar ik heb wel bijvoorbeeld, was op een gegeven moment ook van Atria, dat is zo'n kennisinstituut van emancipatie in Amsterdam.
Ja.
En die hadden bijvoorbeeld een dag dat je je favoriete vrouwelijke kunstenaar kon laten zien. In beeld, zeg maar, bijvoorbeeld een foto voor Facebook of Instagram maken. En dat vond ik wel een hele. Toen ben ik ook echt actief naar vrouwelijke kunstenaars gaan zoeken en met name vrouwelijke collagekunstenaars.
Ja.
En toen ontsloot zich wel een heel gebied buiten de bekende namen om. En ik dacht, dat is wel heel erg de moeite waard om wel heel gericht daarna te gaan zoeken en kijken. Omdat ze toch net altijd achter de mannen worden genoemd of niet worden genoemd. En ik denk dat daar dat ze het verdienen om echt wel expliciet in het voetlicht te worden gesteld. Ja.
Dat is precies ook wat wij graag willen hiermee. Niet dat we zeggen, we willen geen mannelijke kunst. Mm-hmm. Nee, helemaal niet. Het is fantastisch, geweldig.
Ja.
Van kunst. Maar er mag best alles wat nu niet helemaal zichtbaar is, mm-hmm. dat zou ik graag aan het licht brengen, zodat er wat meer keuze is ook.
Ja.
Want nu blijft veel prachtig werk gewoon een soort van verborgen.
Mm-hmm.
Terwijl het, het kan van alles zijn voor iemand. Hè? Troostend, iets wat grappig is, een leuk humeur kan het brengen. Mm-hmm. Het kan gewoon ontroeren. Mm-hmm. Het kan van alles nog wat zijn en dat kunnen we nu missen.
Ja.
Dus,
ja.
Vandaar dat hier ook even een spotlight
vandaag
op jou mag.
Ja.
Je vertelde net even snel tussen neus en lippen door dat je ook met kinderen en tieners workshops doet en ook aan hen geeft of met hen uitvoert.
Ja.
En hoe is dat zo gekomen en wat wil je daar precies mee?
Mm-hmm. Ja, nou, ik merk sowieso dat het materiaal kinderen heel snel aanspreekt, dat plastic. En dat er ook veel belangstelling is om het educatieve en het kunstzinnige te verbinden. En het plastic is een hot item. Hè? Dat ja. staat wel op de, ja, in principe wel op de agenda. De scholen willen daar bijvoorbeeld ook wel graag iets mee doen. Maar het is heel mooi als je dat ook op een creatieve manier aan, ja, ook aan kunst kunt verbinden.
Ja.
En ik even denk wanneer de eerste workshop was. Volgens mij op een school van een kindje van een vriendin van mij. Om eens te kijken van hoe gaat dat? En dat ik ook helemaal verbaasd en verrast was door de prachtige werken die kleuters bijvoorbeeld al maken. Heel vrij, heel kleurrijk, vol enthousiasme, allemaal prachtige vondsten. En dat vond ik echt heel mooi en heel indrukwekkend te zien, dat plezier. Oh, nu bedenk ik me trouwens dat mijn eerste workshop was aan slachtoffers van Loverboys. Bij Vier in Friesland, een opvang daarvoor. En die hadden een summer school waarin je dan een workshop kon aanbieden. Toen dacht ik, oh, laat ik proberen om dat met plastic te doen. En dat ik toen het een hele mooie combinatie vond. Dus omdat ik anders heel erg inhoudelijk met die seksuele geweldproblematiek bezig was. En nu stond ik er in een hele andere rol. Namelijk, ik hoefde allemaal niet therapeutisch dingen te doen. Maar samen dingen maken. En dat ook heel erg aansloeg bij die meiden. En dat ze ook echt prachtige dingen maakten. En toen dacht ik, wow, dit is echt heel gaaf om op die manier bezig te zijn. En ik merkte daar ook dat het verhaal over de plastic soep veel indruk maakte.
Ja.
En dat die meiden meteen in de pauze ook het terrein rondom hun school waren gaan zoeken naar plastic. Gaan zoeken naar plastic. Dus toen dacht ik, dat is een prachtige combinatie dat je en iets kunt meegeven over dat plastic probleem. Maar ook heel vrij creatief bezig kunt zijn. Want het is een heel vrij materiaal waarvoor je eigenlijk niks hoeft te kunnen. Behalve je fantasie gebruiken en je vrij voelen om te experimenteren.
Wat dan tegelijkertijd een soort bijwerking heeft. Namelijk dat het toch ook wel een beetje therapeutisch is om gewoon samen zoiets moois te maken.
Ja, ja.
Je bent in plaats van steeds te focussen op, dit is een probleem dat ik heb, ben je aan het focussen op iets anders aan de andere kant van de weegschaal.
Ja, ja.
Dat natuurlijk ook heel veel vrijheid weer teweeg brengt.
Ja, vond ik heel mooi om te zien. Ja. Ik weet toen nog dat er één meisje was die ook verder niet veel met kunst was bezig geweest. Maar die echt een soort talent ontdekte. Die had een prachtig werk gemaakt. En dat vond ik echt heel heel mooi om te zien.
Hè? En ga je daar dan ook mee zoeken? Of neem jij dan een berg met plastic mee?
Ja, ik neem mijn eigen plastic mee.
Ja.
Ja. Nee, dat maak ik ook altijd schoon.
Ja. Precies.
En het is toch wel een beetje specifiek plastic waarmee ik werk. Wat je vooral langs rivieren, stranden vindt. Dus ik ben niet zo van de plastic flesjes en McDonald's bekers die zijn weggegooid. Maar meer van harde gekleurde stukken plastic in vreemde vormen. Dus dat is wel iets wat ik dan meeneem.
Ja, meeneem. Nou, leuk. En dat ga je hier ook weer doen, nu op je nieuwe plek? Of weet je dat nog niet?
Ik wil dat wel weer gaan oppakken. En misschien ook workshops in mijn eigen atelier geven. Dat ik mensen hier kan uitnodigen.
Ja.
En ook weer eens naar scholen toe. Maar voor nu vind ik het even belangrijk om... ik wil eerst zelf weer nieuwe dingen creëren.
Ja.
Ik heb een tijdje meer gericht wat op workshops. En ik wil nu graag zelf weer nieuwe dingen maken. En ook weer een stap verder dan ik. Ik neem ook steeds nieuwe stappen. Omdat ik ook... het groeit als het ware heel organisch. Ja. Hoe ik ermee ben begonnen en waar het nu is. En ik heb ook weer ideeën voor volgende stappen, dus ik wil eerst zelf fijn weer eten. Creëren.
Ja, precies. Ja, ja. Op die flow zitten misschien.
Ja, ja, ja.
En leer je dan ook zelf dingen bij als in... Niet per se alleen door het doen, maar ook bijvoorbeeld in boeken of zo? Of zeg je van, nee, ik wil gewoon zelf knutselen, zeg maar. En dan vind ik vanzelf uit waar weer het kunstzinnige zit.
Ja, ja. Ik ben me nu wel bezig met een boek kunstgeschiedenis. Vind ik gewoon heel interessant.
Ja.
En soms vind ik het ook wel fijn om actief te zoeken. Bijvoorbeeld naar collagekunst bijvoorbeeld. Of, en er zijn ook bijvoorbeeld verschillende kunstenaars in Afrika die echt gericht zijn op de materialen uit hun omgeving.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel mooi om daarnaar te kijken en daar inspiratie uit te halen. Het mooiste vind ik als mensen inderdaad echt de spullen uit hun directe omgeving gebruiken. Maar voor de rest komt eigenlijk de inspiratie overal op elk moment. Denk ik. Dat kan ook door een podcast komen of door een film, serie, tentoonstelling of een foto, een boek. Dus dat slaat zich ergens op en dat komt er een keer uit.
Precies.
Ja.
Ik heb ook altijd wel inspiratie als ik gewoon ergens rondloop.
Ja.
Niet eens dat ik dan gericht iets echt zie of zo, mm-hmm. maar dan ben ik gewoon lekker aan het lopen en dan opeens krijg ik allerlei ideeën of dit is ook een goede hoek om...
Ja, klopt.
Maar het werkt, hè? Dat is echt inspiratie. Inspiratie is natuurlijk sowieso al een heel mooi woord.
Ja.
Dat is eigenlijk iets inblazen, begeesteren.
Ja. Ja.
En dat is het ook. Het komt eigenlijk zomaar ergens vandaan. En dan...
Daarom is dat jutten ook zo fijn. Want dat is een moment dat je dat dingen ook bezinken en meer een plek krijgen. En waar je de dingen weer even op een rijtje zet. En dan merk je vaak dat vanuit zo'n moment ook een nieuw idee ontstaat.
Ja.
Dus daarom is die rust wel nodig ook ergens. En dat rust kun je bijvoorbeeld heel erg vinden inderdaad. Vind ik ook wel als je wandelt in de natuur, of in de natuur bent.
Ja, sowieso denk ik in de natuur. Hè? Dus het is echt ook met water, of met bos, bergen.
Ja, ja.
Daar hoort het eigenlijk natuurlijk.
Ja, daar komt alles weer tot rust. Maar soms een stad als Londen of Hamburg of zo, waar ik een keer laatste was, dat zet ook wel weer van alles in gang hoor. Maar het zijn allemaal flarden of zo. Dat kan ook een stuk graffiti of zo op een muur zijn, dat ik opeens dan daarop door ga denken. Dus dat hoeft ook niet altijd een kunstwerk of iets te zijn, maar het kan ook een soort flart zijn of een kleurencombinatie of juist vaak een klein detailje wat we dan
precies. En dat blijft dan ook misschien ergens, hè? Dus niet per se dat het op dat moment al meteen iets anders wordt.
Nee, ik denk als ik bezig ben in het atelier en ik zoek kleuren en combinaties bij elkaar, dan kan er opeens, als ik zeg maar een jaar geleden een podcast heb geluisterd over de tsaren van Rusland of zo, kan ik opeens denken van, hey, dit lijkt op een tsarenmuts of zo, dit stukje plastic. En dan komt dat boven en dan ga ik bijvoorbeeld een tsaar maken of zo. Heb ik nog niet gedaan, maar
nee, wel zin in. Precies.
Ja.
Oké, dus eigenlijk is het ook heel associatief. Je kijkt ook naar wat heb je eigenlijk voor materiaal en welk beeld geeft het al zoals het nu is.
Ja, het is inderdaad heel associatief, soms werk ik vanuit een idee. Dan denk ik bijvoorbeeld, ik wil een stad bouwen of zo.
Ja.
Maar vaak wordt het dan ook iets anders, omdat ik dan stukjes plastic zoek waarmee ik denk een stad te kunnen bouwen. En halverwege doet een stukje plastic mij denken aan een ruimteschip of zo. En dan ga ik een ruimteschip maken, maar terwijl ik dat neerleg, denk ik, het is eigenlijk veel meer een konijn of zo. En dan, wordt het een konijn. Ik word heel erg geleid door de kleuren en de stukjes plastic die ik vind. Ja.
Super. Is er ook nog iets waarvan je zegt, dit zou ik heel leuk vinden als ik dat in de toekomst meer kon doen?
Qua kunst maken. Ja, wat ik heel graag meer wil doen is eigenlijk stop-motion filmpjes maken. Dat vind ik heel magisch. Dus dat je beelden laat bewegen, bijvoorbeeld figuurtjes van plastic, en dan echt millimeter voor millimeter verschuift. Ja. Overal een foto van maakt. En dan heb je op een gegeven moment een serie van een paar honderd, een paar duizend foto's en dan een film. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Wes Anderson, die werkt al vaak op die manier, of van die kleien poppetjes en zo. Hè? Die had je. Ik heb een paar van die filmpjes gemaakt en dat smaakt wel echt heel erg naar meer, want dan kun je dat plastic ook echt een eigen leven geven. Dat gaat bewegen. Je kunt allemaal soort special effects uitvinden. Dan ben je echt een soort uitvinder. Dat is voor mij wat ultieme spelen. En ja, dus ik zou dat zou ik graag meer willen doen. En verder heb ik net een switch gemaakt dat ik mijn kunst tentoonstel als plastic. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik maakte eerst altijd kunstwerk, maakte ik een foto van. Die foto drukte ik af, die lijst ik in en dat was het kunstwerk. Oh, okay. En plastic ging weer terug in de bak met plastic en dat gebruikte ik weer opnieuw. Okay, en nu ben ik echt begonnen om het plastic op te plakken, dus dat het ook echt 3D is en tactiel is.
Yeah.
En daar heb ik afgelopen zomer een eerste kleine expositie mee gehad en dat is eigenlijk wel heel goed bevallen. Dus ik wil daar nu echt op doorgaan en ook wat meer grotere werken maken. Want ik ben het liefst werk echt super piepklein.
Okay.
Wij spreken kunstwerkjes van een paar centimeter.
Okay.
Maar het lijkt me leuk om een keer een groot werk helemaal te vullen met plastic. En ook, ik heb nu bij de Maas vind ik ook veel grotere stukken plastic dan bij het strand.
Oh.
Dus denk, misschien kan ik een keer groter denken, zeg maar. Ja, zonder dat het, maar nog wel mijn eigen stijl daarin behoudend, zou ik maar zeggen. Ja,
precies. Nou, wel interessant, leuk.
Ja,
verrassend.
precies. Nee, en meer 3D, denk ik ook. Misschien iets van, ik ben nu bezig met wat diertjes te maken. 3D, een soort speelgoedachtige diertjes, dat vind ik ook wel leuk. Op meer sculptuurachtige dingetjes.
Ja.
Leuk.
Oké, dus het wordt wat echter. Is het ook, zou dat ook gelinkt kunnen zijn aan een soort, ik durf dat ook meer te presenteren?
Dat weet ik eigenlijk niet. Of dat ermee te maken heeft. Ik denk wel dat stappen zijn die, dat ik nu denk ik wil dat een keer groter zien en een groter werk. Hè? Dat het inderdaad niet een klein A5'tje, zo in een hoekje. Ik denk wel dat het komt om, ik ben nu een paar jaar bezig, dat steeds die stappen elkaar opvolgen, dat je steeds een stapje verder gaat. En denkt van, dit werkt eigenlijk ook wel.
Ja.
En dan doe je er weer een stapje bovenop. Ja, het groeit gewoon.
Ja, dus ook dan letterlijk. Hè? Dus als je iets kleins maakt en je maakt een foto van een foto, is natuurlijk in wezen weer kleiner dan een 3D iets.
Ja.
En als je zegt, oké, ik wil daar een verhaal van maken, dus je het ook echt laten bewegen, is het eigenlijk ook weer groter. Neemt hij meer ruimte in. Als je zegt, ik wil ook iets groots maken,
dan
neemt het ook weer meer ruimte in.
Ja.
En is dat dan ook een soort van typerend voor de fases waarin je je bevindt van, ik durf wel nog iets meer ruimte in te nemen als kunstenaar ook.
Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat misschien ergens wel. Ja, ik denk dat die stap ook om het plastic echt op te durven plakken, dus misschien dat je daarmee ook een soort, en dan zeg je, dit wil ik laten zien en voorheen veegde ik het weer allemaal weg. Dat was ook omdat ik de stukjes plastic opnieuw wilde gebruiken. Want ik vond dat soms heel mooi. Meer, dat kan niet meer.
Nee.
Dus je moet wel echt keuzes maken. Maar misschien maakt dat je ergens ook wel iets sterker. Dat je wat meer staat van, dit wil ik laten zien. Dit plak ik op. En het is een ander effect dan een foto inderdaad. Ja. Het is,
en het behoudt zijn waarde. Hè? Dus als iets daarna weer weggeveegd wordt.
Ja.
Ja, dan is het weer oké, okay, het is weer herbruikbaar, dat klopt. Ja. Maar het vorige kunstwerk is er niet meer.
Nee, nee.
Het kan heel mooi zijn, maar ja, het kan ook jammer zijn natuurlijk.
Ja. Ja, ja, ik vond het altijd een soort opluchting, altijd heel fijn.
Grappig, ja. Weer een soort carte blanche.
Ja, ja. En weer alles opnieuw kunnen gebruiken, maar ook gewoon inderdaad... ja, ik wilde me niet vastleggen of zo. Ja. Of ik wilde dat stukje plastic niet vastleggen. Ik wilde alles open houden. En ja, nu zoek ik ook meer plastic, dus mijn collectie is ook groter. Waardoor ik ook denk van, nou, hè, er komt alweer... iets nieuws. Er zijn nog meer mooie stukjes plastic. Ja. Dus ik plak het op. En dan nu is het ook een soort loslaten of zo. Dan voelt het ook als een soort opluchting. Nu voelt het weer als een opluchting van... nou, het is daar. Het mag daar blijven. Ja. Het plastic is, heeft zijn plek gekregen.
Ja.
En ik kan er nu afscheid van nemen als het ware.
Ja, precies. Ja. Nou, mooi beeld.
Ja.
Nou, misschien wil je wat vertellen over het plastic dat we mee hebben genomen.
Ja, ik dacht dat is wel leuk om een paar dingen te laten zien. En die voor mij heel erg veel betekenis al hebben gekregen. Bijvoorbeeld hè, dit blauwe stukje plastic. Ja, ik kan me voorstellen als iemand dat op het strand ziet liggen of zo. Hè, van, oh, dat is, ja, een stuk plastic. Maar ik heb het gebruikt als een jurkje voor een knipsel uit een tijdschrift. Heb ik haar hier een blauwe jurk meegegeven met een scheepstouwtje, een riem eromheen gedaan. En daar een beeld mee neergezet. Dus voor mij is dit altijd een blauwe jurk.
Ja.
En ik kan het ook niet anders meer zien dan een blauwe jurk. Dus ik zou het ook oprecht heel erg vinden als ik dit stukje plastic kwijtraak bijvoorbeeld. Dan zou ik wel... redelijk ontroostbaar zijn. Omdat het waardeloos, zeg maar. Voor mij is dit gewoon een soort design dress.
Ja, precies. Maar als jij zegt van oké, in mijn volgende werk zou ik dat stuk weer gebruiken. Mm-hmm. Is het dan altijd een blauwe jurk?
Nee, deze heb ik maar één keer gebruikt.
Okay.
Dit kan ik ook niet meer anders zien. Maar ik, bijvoorbeeld dit stukje vind ik ook... heel mooi. Een stukje plastic ook met hier hè, wit en groene tekening. Ja. En hier een hele mooie gestreepte kleur. En dat zeepokje dat erop zit. Wat meteen uitlokt. Hè, dat je denkt, oh, dat is een oog. En dit heb ik al op heel veel verschillende manieren gebruikt. In een landschapje, in een vogel, in een vis. Omdat dat oog kun je zeg maar steeds weer opnieuw gebruiken.
Zeker.
Dus deze bewaar ik steeds. Omdat ik die nog niet... Ik weet nog niet hoe ik hem definitief kwijt wil. Maar misschien wil ik deze ook gewoon zo houden. Als het stukje met de oneindige mogelijkheden, zal ik maar zeggen.
Precies. Leuk.
Dus zo... en dit is weer een heel ander stuk vorm. Hè? Hier zie je hoe het is aangetast door de zee. Misschien ook door het zeeleven.
Ja.
Het is helemaal gescheurd, gesmolten misschien. En dat roept een heel ander gevoel op bij mij dan bijvoorbeeld zo'n mooi, beetje oranje afgesleten kleurtje.
Ja.
Dus dat in het maken van de kunst zal dit ook een... Ga ik aan de hand van dit stukje een andere routing in dan aan de hand van dat stukje. Op die manier laat ik me daardoor leiden, zal ik maar zeggen. En heb je ook nog weer verschillen zien tussen bijvoorbeeld Noordzee plastic, wat vaak best wel fel is en nog redelijk onaangetast. En bijvoorbeeld dit stukje van Griekenland, waar je ziet dat het veel
zouter is.
Veel zouter is, inderdaad. Het drijft zo vaak veel langer rond. Dus die kleuren vanuit de Middellandse Zee, die vind ik vaak heel erg mooi. Want die zijn heel aangetast en heel pastelachtig.
Die vergrijzen ook een beetje.
Ja. En dit is bijvoorbeeld ook een stukje van de Middellandse Zee. En dat vind ik echt een heel mooi stukje. Waarin je dat hele lichte roze ziet met ook nog donkerdere tinten erin. Ook dit heb ik nog niet gebruikt, omdat ik dit eigenlijk als stukje plastic zo mooi vind dat ik het... nog niet kwijt wil in het kunstwerk, zal ik maar zeggen.
En heb je hier dan nu al een associatie bij die?
Nee, bij deze niet. Nee, ik denk, ik ben wel bezig met, ik heb nu een soort subcollectie in een collectie waar ik soort hele enge onderwatervissen wil maken. Een soort onderbuikgevoelachtige onderwatervissen. Waarin dit soort vormen dus een rol gaan spelen. Het gesmoltene en het, ja, het creepie, zeg maar, zoals dit.
Ja.
Misschien dat deze daarin zou kunnen, maar eigenlijk vind ik dus deze heel erg op zichzelf staan. En de vorm te veel op zichzelf staan om ergens in een kunstwerk te kunnen.
Okay.
Maar als ik bijvoorbeeld dit stukje, toen ik dit stukje vond, toen dacht ik wel meteen aan een dinosaurusje.
Yeah.
Dus dan dat staartje, die puntjes. Ik bewerk het afval nooit, dus ik kan er verder niks meer aan doen. Het is zoals het is.
Yeah.
Dus bij zo'n stukje dan heb ik wel meteen een idee erbij. Maar ja, op deze manier kan het ook een hoedje worden of zo. En als je het zo zet, dan zou het een lijfje van een katje kunnen worden met een staart en pootjes of zo. Hè? Dus het kan andere functies ook krijgen nog. Ja.
Oké, en dan hebben we ook nog wat werk meegenomen uit je atelier.
Ja.
En jij zei, dit hoort bij een expositie.
Ja. Ja.
En waar heb je dan geëxposeerd?
Dat was in de buurt van Dordrecht in een museumpje. Museumpje, een soort streekmuseum, en die hadden een expositie over plastic soep en hoe je materialen kunt hergebruiken. En daar heb ik een serie dieren voor gemaakt. Onder andere dit walvisje.
Ja.
En dit is dus ook zo'n stukje plastic, hè, wat eigenlijk natuurlijk afval is en waardeloos is. Maar daar staan twee hele kleine puntjes, zaten daar al op. En hier een soort scheur. Dus toen ik het oppakte, keek mij zeg maar meteen een heel lief gezichtje aan. En nu is het voor mij echt een karaktertje geworden. Dus dat zijn die stipjes zeg maar die de natuur aanbrengt en die mij dan leiden tot wat dit gaat worden.
Dit is ook echt een mooie kleur voor een walvis.
Ja. Ja.
Ja, vind ik er ook echt bij passen.
Ja. Ja, dat komt dan soms zo uit. Ja, het had ook een andere kleur kunnen worden, maar dan was het misschien geen walvis geworden, maar andere dier. Ja, en hetzelfde effect hier is een beetje bij dit monstertje. Dat stukje plastic had ook zo'n grijns, zal ik maar zeggen, en twee stipjes. Ja. Dus dat vond ik ook meteen heel, heel levend. En die heb ik dan een paar vriendjes gegeven van andere kleine stukjes plastic. Ik hou wel van een beetje minimalistisch werken waarin je ook nog aan de fantasie veel moet overlaten.
Ja.
En soms combineer ik het dan ook met knipsels uit oude tijdschriften. Dus ik heb dit monstertje een strikje gegeven om het meer karakter nog mee te geven. Nou, dus ook zo ook met dit beestje. Die had ik eerst zonder haar. Maar toen vond ik dit stukje in Blerik op straat. En toen dacht ik, dit is zijn kapsel. En toen was die compleet.
Ja.
En dit is een slak, maar dat draait ook meer om de kleur. De kleurstelling ben ik hier wat meer op gaan richten. En die vond ik heel erg mooi. Dus of je er nou wel of niet een slak in ziet, het gaat meer om de compositie die voor mij iets Japan-achtigs had. Maar dat is misschien ook een soort gevoel.
Dat komt ook wel door de kleur.
Ja, dat denk ik. Of dat het mij ook aan sushi of zo denkt. Iets wat ik ergens een keer heb gezien, denk ik. Dit zijn dan geen dieren. Maar dit is van afval wat ik in Nijmegen op straat heb gevonden. En vond ik bijvoorbeeld een stuk blik, wat meestal voor mij niet zo interessant is. Maar dit stuk blik was door een grasmaaier helemaal vermalen. En toen had het deze vorm gekregen. En dat vond ik echt heel typisch een motor lijken. En twee koffiecupjes was ik mee aan het ronddraaien en doen. En toen dacht ik, ik vind een beetje zo'n autocoureur uit de jaren 20. Dus die heb ik samen zo gecombineerd. Dus uiteindelijk merk ik ook dat ik alles wat ik vind kan gebruiken. Ik dacht, die koffiecupjes zijn niet interessant. Maar
ik vind zijn doel wel weer. Of zo, maar
Ja, en ook een soort vaststaande vorm of zo. Ja, inderdaad, een ander materiaal. Maar het is wel afval en dat kan ik uiteindelijk... Hoe dan ook krijgt het zijn plek wel een keer. Zoals dit stuk vloerbedekking in Nijmegen gevonden. Dit bij het station van Nijmegen vond ik heel mooi. Zag ik meteen een neusje en een oogje en zo'n harige vorm. Deze komt van het strand. Nou, die vind ik dan ook echt heel mooi qua kleuren. Die tandenborstel. Dat geel met het grijze overheen en wat gaatjes door het aangetaste. En ja, dat samen deed dat me denken aan een luiaard die zo in de aan een tandenborstel hangt. Of wat je er maar bij wilt bedenken ook. Ja.
Heel gewoon. Luiaard aan een tandenborstel. Ja. Nou, heel leuk. Ja, mooi gedaan. En hoe is dan de reactie van het publiek? Krijg je daar iets van mee als je zo'n expositie doet?
Ja, ik heb hier was ik zelf niet bij aanwezig. Maar een expositie vind ik wel echt heel erg leuk. Omdat dan inderdaad de interactie met de mensen op gang komt. Die gaan vragen stellen van hoe dat proces gaat. Daar leer je zelf ook weer van. En mensen zien er soms ook dingen in die ik er zelf niet in had gezien. Over het algemeen vertel ik er vrij weinig over. Omdat ik wil dat mensen gewoon zelf... gaan ontdekken en zelf gaan associëren. En dit zijn vrij duidelijke vormen, maar soms is het ook wat meer op gevoel gericht of wat abstracter. Geeft het vaak wel een titel mee die ook nog aan het denken zet.
Zoals? Noem eens een voorbeeld.
Bijvoorbeeld heb ik een werk gemaakt van een man die in een soort maanlandschap aan ballonnetjes zweeft en dat werk heet Harry Wanted to Travel. En ja, dat kun je zelf. Voor mij roept het dan dingen op. En op die manier heb ik het ook gemaakt. En voor mij heeft het iets melancholisch in zich. En wat iets onheimisch. Maar ook weer een wens die vervuld wordt. En dus vaak geeft de titel nog wel iets extra's mee.
Ja. Die hoort ook bij het werk.
Ja, die hoort bij het werk, ja.
En je zegt, dat kan de mensen aan denken zetten. Is dat ook wat je graag zou willen, dat mensen gaan denken?
Ja, ik vind het... voor mij zijn een paar dingen, denk ik, het belangrijkste. En dat is ten eerste echt het plezier en het spelen met de materialen en de kunst, zeg maar. Wil ik graag overbrengen. En ook dat met de workshops overbrengen. Dat je gewoon mag spelen en associëren en bouwen. En dat niks te gek is. En dat dat ook kan met materialen die eigenlijk zijn afgedankt. Ja. Die je dus hergebruikt. Dat is voor mij wel belangrijk om niet zeg maar nieuwe materialen de kringloop in te sturen. Maar echt te kijken wat er in je omgeving is. En dat creatief te gebruiken. En dan is het ook een soort van mooi meegenomen als mensen ook gaan nadenken over plastic gebruik en consumptiemaatschappij. Ja, maar dat komt vaak heel automatisch op gang, want mensen zijn verbaasd en die zeggen, vind je dit allemaal aan het strand? Dan zeg ik, ja, dit en nog 10 keer zoveel.
Ja. En niet alleen aan het strand?
En nee, okay, ook dus op straat.
Overal rivier, eigenlijk.
Overal. Drinken letterlijk in het plastic. Dus als dit daar ook... mensen over aan het denken kan zetten, vind ik dat heel mooi. Dit alleen is niet genoeg. Ik denk dat er veel meer nodig is om echt een duurzame ommezwaai te maken. Dus daar heb ik verder ook geen illusies over. Maar het is voor mezelf belangrijk om met iets te werken wat al bestaat. Om te laten zien dat je niet constant nieuwe, dure toevoer nodig hebt van materialen.
Nee, precies. Mooi.
En daarom hebben we ook de letterset ontworpen. Nee, dat is eigenlijk die doos die daar staat. Ik kan het misschien zo nog even pakken. Maar dat is eigenlijk een speelgoedbox met afval erin. Waar ik dan een klein kunstwerkje van maak. Dus je koopt... het was op de Dutch Design Week. Hebben we het vorig jaar gepresenteerd, mijn vriend en ik. En met als idee dat je een kunstwerk, zeg maar, koopt als je dat koopt, maar ook dat het materiaal jou uitdaagt om zelf daarmee te gaan bouwen. Dus je koopt eigenlijk een speelgoedbox met afval. Dus eigenlijk wat je zelf allemaal de natuur in hebt gemiet, het zak maar zeggen, koop je dit terug. Dat is een soort artistieke speelgoed.
Leuk, zou zo even box. Naar kijken.
Ja.
Oké, nou, dankjewel voor het laten zien
graag
van
gedaan.
Dit alles.
Ja. Leuk dat je er was.
Ja.
En bedankt voor de vragen.
Ja.
Ook altijd zelf weer dingen in gang zetten.
Ja. Nou, graag gedaan. En, heel leuk om het in te laten zien en inspirerend.
Heel veel dank aan Elsa Zijlstra voor de ontvangst in haar nieuwe atelier. Via links onder deze podcast en onze blogs, de Ludeo website en Kunsttaal social media kanalen kun je Elsa vinden en volgen. Als je met plezier naar deze podcast geluisterd hebt, wil je dat dan delen, een beoordeling geven en een review achterlaten? Alle afleveringen, het zijn er 6, zijn gepubliceerd nu. We hopen dat we deze vrouwelijke kunstenaars mooi in de spotlights hebben gezet.
Natuurlijk is een soort van zelfsprekendheid dat het emotie in de ogen en in het gezicht zit, maar het zit in zoveel meer.
Heel erg gefascineerd door het menselijke lichaam en wat maakt nou dat alles? Qua beweging en cellen en de communicatie tussen cellen en de hele fysiologie, daar was ik heel nieuwsgierig naar.
Maar ik dacht of ik pas hier gewoon niet. En mijn leven was zoveel makkelijker geweest als ik gewoon dat wel had gedaan. Want had ik een partner gevonden op het dorp en hadden we daar gewoon een huisje gehad in 16.
En je kiest natuurlijk altijd iets wat dicht bij jezelf ligt.
En dat zie ik in al mijn creaties, dat het heel veel zegt over waar ik sta en waar ik doorheen ga of me doorheen beweeg en wat ik aan het leren ben. Of, het is een heel individueel proces, zo zie ik elke schilderij eigenlijk.
Ja, ik denk wel dat dat stappen zijn die dat ik nu denk ik wil dat een keer groter zien en een groter werk. Hè?
Voor mij is het ook mijn manier van communiceren naar de wereld.
Ja.
De grootste inspiratiebron. En daar durf ik ook het minst over te stellen. En het raakt me ook het diepst. Ja.
Omdat ik wel dus echt die ruimte in mijn hoofd moet hebben om dingen te kunnen maken. Kunst maken is ook alweer heel intensief, zal ik maar zeggen.
Binnen de grens van wat mag, zo ver mogelijk te kunnen gaan. Of heel veel make-up.
Ja.
Want dit deel kun je wel gewoon laten zien natuurlijk. Ja. En dan kun je ook je eigen mee uitdrukken.
Ik had dyslexie, dus ik was ook niet ontwikkeld op bepaalde gebieden, omdat ik gewoon nooit las. Ik lees niks, dus je krijgt een achterstand en je wordt daardoor ook op die manier ingeschat. En je gaat jezelf ook zo inschatten, want kennis heb je niet.
Voor mij horen daar alles bij wat ik heb aan emoties. Dat het op die manier dan toch, alsof als ik maar blijf vertellen vanuit mij en van wat ik heb, dat het dan toch op een bepaalde manier die connectie maakt.
Ja.
En die connectie is zo ontzettend waardevol. Op welk moment en hoe klein of hoe vluchtig dat ook gebeurt.
Ja.
Dat is iets waar je volgens mij waar je de wereld mee kan verlichten.